Goedenavond gemeente en gasten. Van harte welkom in deze kerkdienst waarin kandidaat Van Toor uit Zetten zal voorgaan. De organist is vanavond Rob Evers. Vanmorgen zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de familie De Kleine gegaan. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het algemeen werk van het college van kerkrentmeesters en voor de diaconie. Vandaag voor Open Doors, een organisatie die zich inzet voor ondersteuning van vervolgde christenen wereldwijd. Dit is de voorjaarszendingscollecte. Deze twee collecten worden gehouden voor de slotzang. Bij de uitgang is de derde collecte en deze is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als aanvangslied zingen we zo dadelijk in die mogelijk staande lied 147 uit de bundel Op toonhoogte. De dag door uw gunst ontvangen. Alle coupletten van lied 147 uit Op toonhoogte. We wensen u en jou hier in de kerk en u die via kerkomroep met ons verbonden bent, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn van God onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat waar zijn hand mee begonnen is. Amen. Fijn om vanavond in uw midden te mogen zijn. Het is vandaag de derde zondag in de Lijdenstijd. En die zondag wordt in de traditie van de kerk ook wel zondag oculi genoemd. En oculi, dat is Latijn voor ogen. Het is dus ogenzondag. En in de voorbereidingstijd voor Pasen richten we onze ogen op God, of Hij naar ons en naar deze wereld wilt omzien. Maar we zoeken vanavond ook naar inzicht en naar uitzicht. Naar inzien en naar uitzien. En we zingen daarom ook uit Psalm 25, de versen 7 en 8. Psalm 25, de versen 7 en 8. Wij beleiden ook vanavond ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En u mag als antwoord daarop zingen uit Op toonhoogte, lied 188, Heerser over alle dingen. Op toonhoogte 188. Beleid u met mij in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. bidden. Vader in de hemel, heerser over alle dingen, we komen vanavond tot u. En we buigen ons voor u neer, in het besef dat u Heere der Heren bent. Heerser over alle dingen, dat maakt ons klein. Dat maakt ons bewust van wie we zelf zijn. En toch mogen we bij u komen, door uw genade. En we danken u voor die genade, voor die open deur. Dat we altijd bij u kunnen komen, dat we altijd bij u mogen schuilen. Dat we alles wat ons bezighoudt, telkens opnieuw bij u mogen brengen. En Vader, we willen vanavond lezen uit uw woord. We willen luisteren naar een geschiedenis van Jezus, naar wat hij gedaan heeft. En wilt u die woorden, die daden van hem, mogen die ons ook aanzetten tot daden. Dat we anders naar buiten gaan dan dat we hier binnengekomen zijn. Dat er hier iets gebeurt. En Heilige Geest, spreek tot ons. Mogen andere stemmen zwijgen. En mag die stem van God, die stem van het woord, mag die vanavond klinken. Dat bidden we. In de naam van Jezus. Amen. Wij lezen vanavond uit Johannes 2. Johannes 2 vanaf vers 13. En dat is het verhaal van de tempelreiniging. Johannes 2 vanaf vers 13. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. Ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit die doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Tot zover het woord van God voor u op deze avond. En als voorbereiding op de verkondiging zingen we gezang 329, de versen 1 en 2. Gezang 329. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb als titel boven de verkondiging gezet: uitzien en inzien op Ogenzondag. Uitzien en inzien op Ogenzondag. Er was ooit een bekende Amerikaanse econoom, Milton Friedman, en die wilde uitleggen hoe complex economische systemen in elkaar zitten. En hij nam toen een potloodje mee naar zijn collegezaal. Als u het achterin zit, is het misschien lastig te zien, maar ik heb hier een potlood bij me. Gewoon een klassiek bekend potlood. Het is een simpel voorwerp. We gebruiken het wellicht onnadenkend. Maar toch, als je er even wat verder over nadenkt. Je hebt hout nodig voor zo'n potlood. En hout, hoe kom je daaraan? Dan moet je een boom omzagen. Nou, om iets te kunnen omzagen heb je een zaag nodig. Een zaag is weer van staal gemaakt. Staal komt weer van ijzererts. En waar haal je dan vervolgens die ijzererts vandaan? In dat potlood zit grafiet. Grafiet wordt ergens gewonnen in mijnen in Zuid-Amerika. En dan heb je nog dat gummetje. Dat gummetje, dat is rubber, dat komt ergens uit Maleisië of Indonesië. En er zit er ook nog zo'n koperen dingetje omheen waar de gum in zit. Er zit verf op, gele verf. Als je er even over nadenkt, is zo'n simpel potlood best wel een complex voorwerp. Daar hebben heel veel mensen aan gewerkt. Er is heel veel transport voor geweest. Er is een heel economisch systeem van vraag en aanbod voor nodig geweest om überhaupt dat potloodje hier 's avonds in Heteren op de preekstoel te krijgen. Nou is er rond de tempel in Jeruzalem ook een heel systeem ontstaan. Zeg maar een tempelsysteem. Er wordt gehandeld in offerdieren. De tekst spreekt over runderen, over schapen, over duiven. Die zijn aangevoerd. Er zijn geldwisselaars. Want er komen immers pelgrims naar het feest, naar het Pesachfeest. En zij komen met vreemde valuta. En die vreemde valuta die moet ingewisseld worden voor lokaal geld. Er is er ook nog een schatkist. Er moet tempelbelasting worden betaald. Er zijn hotels om al die pelgrims onderdak te geven. Er zijn waarschijnlijk restaurants geweest. Al met al is er een complexe tempeleconomie van vraag en aanbod ontstaan. Nou zijn systemen overal. Je hebt systemen in de politiek. Je hebt regels, je hebt wetten, je hebt procedures, je hebt richtlijnen. Je hebt democratieën, zoals bij ons. Of je hebt dictaturen, zoals in Rusland en in China. De economie, ik zei het al, dat is ook een systeem. Je hebt vrije markteconomieën, maar je hebt ook staatseconomieën. En zelfs de godsdienst is een systeem. Een systeem van geloofsopvattingen, van tradities, van regels. Ook godsdiensten, ze zijn er in allerlei varianten. En die systemen, hoe ingewikkeld ze ook zijn, die zijn nodig. Die zijn nodig om ons als mensen met elkaar te kunnen laten samenleven. Maar systemen kunnen ook ziek zijn. Systemen kunnen ook schadelijk zijn voor mensen. Misschien heeft u het nieuws gevolgd deze week, maar aan het begin van de week publiceerde de parlementaire enquêtecommissie haar rapport over de toeslagenaffaire. En de conclusie van het rapport was, en ik lees het even voor: zolang de overheid wetten niet beter maakt, zolang de overheid de grondrechten niet respecteert, kan ieder van ons morgen vermorzeld worden. Vermorzeld worden door het systeem. Onschuldige mensen kunnen de dupe worden van het systeem. Nou was dat de politiek, maar hetzelfde geldt voor de economie. Onze economie brengt ons heel veel welvaart. Maar diezelfde economie, datzelfde kapitalisme, veroorzaakt elders slachtoffers. Mijn kleding zou gemaakt kunnen zijn door een kind. Of de chocola die ik eet is misschien wel te goedkoop gekocht, want de prijs die de cacaoboer ervoor krijgt is geen eerlijke prijs. En dat potlood. Hoe zit het met dat potlood? Er zijn bomen omgezaagd. Misschien wel in het Amazonegebied. Of het staal van de zaag is misschien wel geproduceerd door Tata Steel in IJmuiden. En die mijnwerkers en die grafietmijnen, onder welke omstandigheden hebben die gewerkt? In een economisch systeem, er zijn winnaars en er zijn verliezers. Wij zijn voorlopig nog de winnaars, maar er zijn net zo goed verliezers. Niet alleen mensen, maar ook dieren en het milieu. En nou is het frappante dat we meestal niet eens doorhebben hoe schadelijk onze systemen zijn. Hoe schadelijk onze consumptiepatronen zijn. Of hoe schadelijk onze politieke wetten en regels zijn. En we zijn onwetend. We doen gewoon mee totdat er slachtoffers vallen. Nou, de tempeleconomie in de dagen van Jezus is ook ziek. En Jezus werpt letterlijk het systeem omver. En tegen de duivenverkopers roept hij: weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. De tempel, het godshuis, de meest heilige plaats op aarde. Het is een markt geworden. En niet langer ontmoeten daar hemel en aarde elkaar. Nee, inmiddels ontmoeten daar elkaar vraag en aanbod. En het gebed is ingewisseld voor geld. Priesters zijn opzij gezet door verkopers. En de economie heeft de godsdienst verdrongen. En daar vindt Jezus duidelijk iets van. Nou moeten we wel goed beseffen dat het hele systeem van die offerdieren, van het wisselen van geld, dat het systeem op zichzelf niet verkeerd is. Het systeem is immers door God zelf in het Oude Testament ingesteld. Want nu hoeven pelgrims niet met hun offerdieren op reis, maar ze kunnen ze kopen in de tempel in Jeruzalem. Dus in de kern is het systeem goed. Maar het gaat Jezus om de uitwassen van het systeem. Jezus is tegen het gebruik van de tempel voor geldelijk gewin. En dat godshuis, je kan het gerust breder trekken, Gods schepping zou zo georganiseerd moeten worden dat en God aan zijn eer komt en dat er zorg is voor al zijn schepselen. Zo zou het moeten zijn. En als het niet zo is, dan is Jezus tegen. Dan zijn we in onze tijd ons gelukkig meer en meer bewust van het feit dat onze systemen misbruik in de hand werken. En we zoeken dan ook naastig naar alternatieven. We proberen elektrisch te rijden. Misschien proberen we wel minder vlees te eten. Misschien is een ander belastingstelsel een goed idee. Maar als je het nou heel nauwkeurig bekijkt, is zo'n alternatief systeem echt wel de oplossing? Of is een alternatief systeem uiteindelijk ook weer gedoemd, vroeg of laat, om ziek te worden? Weten wij het als mensen wel weer te verpesten? Nou is het opvallende in onze tekst dat Jezus geen nieuw systeem instelt. Hij komt na zijn actie, na die tempelreiniging, niet met een alternatief idee of met een alternatief voorstel. En ik denk dat de kans groot is dat als je een week later weer in de tempel zou zijn gekomen, dat alles weer ging zoals het altijd ging. En de handelaars, de duivenverkopers, de geldwisselaars, ze zijn misschien voorzichtig weer teruggekeerd in de tempel en ze zijn gewoon weer verder gegaan met hun handel. Business as usual, zou je kunnen zeggen. Nou komt Jezus niet met een alternatief systeem, met een nieuwe godsdienst of met een nieuwe economie. Hij komt ook niet met nieuwe wetten, met nieuwe regels of richtlijnen. Nee, Jezus komt, als je het leest, met iets radicaal anders, met iets totaal nieuws. Hij komt met autoriteit. Hij komt met gezag en met macht. En de Joden, ze vragen het ook. Met welke autoriteit doet u deze dingen? Waar haalt u het lef vandaan? En dan komt Jezus met een opmerkelijk antwoord. Jezus wijst op zichzelf. Hij plaatst zichzelf in het centrum. En dan niet als een dictator, niet als iemand met absolute macht. Nee, zijn macht wordt zichtbaar in zijn sterven en in zijn opstaan. En je zou dan ook kunnen zeggen dat er een parallel is tussen wat Jezus doet in de tempel en wat hij doet in en met zijn eigen leven. Het is afbreken en het is opbouwen. Hij werkt dat hele systeem omver en hij stelt er zichzelf voor in de plaats. Het is afbreken en opbouwen. Het is sterven en leven. Het is het oude dat voorbij gaat en het nieuwe dat komt. En dat is de beweging van het evangelie. Het is sterven aan de zonde en het is opstaan in genade. Het is gered worden uit de macht van de duisternis en overgebracht worden in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Het is afscheid nemen van het oude en het is het verwelkomen van iets nieuws. En wat mij betreft is dat niet alleen maar in geestelijke zin. Het gaat om ons hart. Het gaat inderdaad om onze ziel. Maar het gaat ook om onze levensstijl. Christen zijn is geloven, maar het is net zo goed ook leven. Anders leven. Anders leven in een wereld waarin de systemen de macht hebben. Maar dat anders leven, dat moeten we dan wel willen zien. Willen zien op deze ogen zondag. En Justin Welby, hij is de aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Groot-Brittannië, die schrijft ergens dat christenen scherper, beter en helderder zouden moeten kunnen zien waar kwalijke systemen uitwassen laten zien. En waarom zouden wij christenen nou beter en helderder en scherper kunnen zien? Omdat Jezus onze ogen opent. Door zijn woorden, door zijn gedrag, door zijn eigen leven. Jezus die corrigeert ons. Jezus die daagt ons uit om anders te zien. En juist zijn sterven en zijn opstaan, zegt Welby, juist zijn sterven en opstaan laten ons zien dat hoe het is, dat dat voorbij gaat. En dat er iets nieuws komt. Nou klinkt dat mooi. Maar wat zegt dit nu voor ons hier en nu? Wat betekenen zijn sterven en zijn opstaan als wij vandaag leven te midden van godsdienstige, politieke en economische systemen? Nou, ik denk dat het ons twee dingen zegt. We mogen enerzijds uitzien en we moeten anderzijds inzien. Het is uitzien en inzien. En allereerst mogen we uitzien naar de belofte van verlossing. Verlossing uit onze hedendaagse systemen die mensen dreigen te vermorselen en te vernietigen. En het optreden van Jezus in de tempel, maar nog veel duidelijker zijn sterven en zijn opstaan, die laten zien dat zijn macht en kracht, dat zijn autoriteit, die vastgeroeste systemen kunnen afbreken en dat hij er iets compleet nieuws voor in de plaats kan zetten. En dat is moeilijk te geloven. Dat is moeilijk te geloven in een tijd waarin onze economische systemen de oorzaak zijn van een klimaatcrisis. Waarin onze economische systemen gletsjers laten smelten. Het is moeilijk te geloven in een tijd waarin in China en in Rusland die politieke dictators stevig in het zadel lijken te zitten. En waarbij die dictators heel gemakkelijk hun tegenstanders zoals Navalny laten wijken voor het systeem. Het is moeilijk te geloven. En toch is het op deze ogen zondag uitzien naar de tijd dat die oude systemen worden afgebroken en dat er iets nieuws begint te ontstaan. Beter, eerlijker, rechtvaardiger. En dat moet je willen geloven. Daar moet je naar willen uitzien. Want het klinkt als onmogelijk. En ook de Joden 2000 jaar geleden, die hadden daar moeite mee. 46 jaar, zeggen ze tegen Jezus, is er aan deze tempel gebouwd. En dan moeten wij hem afbreken en dan bouwt u hem weer op in 3 dagen. Dat is onmogelijk. En toch kennen we gelukkig voorbeelden uit de geschiedenis. Voorbeelden dat afbraak en opbouw wel degelijk mogelijk is. Bijvoorbeeld de Reformatie. Die bracht een hervorming in de kerk. Of het communisme. Het viel eind jaren 80. Nou vind ik het zelf altijd een inspirerend voorbeeld. De zogenoemde Montgomery busboycott. De Montgomery busboycott halverwege de jaren 50 in Amerika. Wellicht heeft u er wel eens van gehoord. Maar in die tijd was het zo dat het openbaar vervoer, het busvervoer, zo geregeld was dat de blanken voor in de bus mochten zitten en de zwarten achter in de bus. En op 1 december 1955 kwam Rosa Parks de bus binnen, ging zitten op een plek die bedoeld was voor een blanke en ze weigerde op te staan op het moment dat er een blanke man die bus in kwam. En zij als zwarte vrouw had eigenlijk moeten opstaan. Nou, het gevolg was dat zij daarvoor een boete kreeg. Ze ging tegen die straf in beroep en uiteindelijk werd ze zelfs gearresteerd en belandde in de gevangenis. Op het moment dat dat gebeurde, besloot de zwarte gemeenschap van Montgomery, onder leiding van de bekende dominee Martin Luther King, om het openbaar vervoer in Montgomery te gaan boycotten. Te boycotten als protest tegen die rassenscheiding in de bussen. Nou zou je misschien denken, ja, dan duperen die zwarte bewoners zichzelf. Want dan kunnen ze niet meer met het openbaar vervoer naar hun werk. Dan moeten ze gaan lopen en houden ze dat wel vol. Maar het effect van die boycott, dat was ongekend. Er ontstonden alternatieve carpool systemen. Vrijwilligers brachten mensen met busjes naar hun werk. En in heel Amerika werd er geld ingezameld om schoenen te kopen die sneller versleten, omdat die zwarte mensen met te voet naar hun werk gingen. En wat ik helemaal frappant vond, het openbaar vervoer ging bijna failliet. Want er zat immers niemand meer in de bus. En ik vond het mooi om te lezen dat een boycott economisch gezien iets teweeg kan brengen. Dat consumenten blijkbaar in staat zijn om iets te veranderen wat vastgeroest is. En uiteindelijk besloot het Hooggerechtshof van Amerika dat die hele rassenscheiding dat die ongrondwettelijk was. En zo werd die busboycott een succes. En het was het begin van de afschaffing van de rassenscheiding in Amerika. En dat systeem, die scheiding van blank en zwart, het bestond al eeuwenlang. Het was onwankelbaar en toch werd het uiteindelijk afgebroken. En dominee Martin Luther King, ik noemde zijn naam net al, die zag uit naar die afschaffing van die rassenscheiding. En hij zei ooit eens de volgende woorden in een preek. En ik wil graag die woorden met u delen. En hij zei, God heeft de macht om het kwaad van de geschiedenis, het kwaad van systemen, te overwinnen. En er is niemand, geen systeem, dat deze macht van hem kan afnemen. En als wij op momenten wanhopen, wanhopen omdat die verandering en die vooruitgang zo langzaam gaat, laten we dan vooral hoop putten uit het feit dat God de macht heeft. En op onze moeilijke weg naar de vrijheid lopen we niet alleen. God loopt met ons mee. En de krachten van het kwaad kunnen misschien tijdelijk de waarheid overwinnen. Maar uiteindelijk zal de waarheid haar overwinnaar overwinnen. Onze God heeft de macht. En wij mogen uitzien naar deze God. Wij mogen uitzien naar deze God met macht. Naar deze God met autoriteit. Hij overwint. Voor ons. Voor mensen die gemangeld worden door het systeem. We leven echter ook te midden van de 40 dagen tijd. En de 40 dagen tijd is een tijd van bezinning. Van inkeer, van zelfonderzoek. En het is daarom in deze tijd niet alleen maar uitzien, maar het is ook inzien. Inzien dat wij met ons gedrag, met onze consumptiepatronen, met onze politieke stem, dat ook wij bijdragen aan die onrechtvaardigheid en die oneerlijkheid van het systeem. Ook wij kunnen daders zijn. Ook wij kunnen door wat we doen, door wat we vinden, door wat we stemmen of door wat we kopen, daders zijn. Daders die, misschien heel onbewust, die onrechtvaardige systemen in stand houden. En ook onze ogen moeten open. Ook onze ogen moeten geopend worden. Zoals de dichter van Psalm 139 het zegt. Leer me te zien of er bij mij een schadelijke weg is. Of in Psalm 19. Wijs mij op mijn verborgen zonde. Een schadelijke weg. Verborgen zonde. En ik zei het al, we leven in een complexe wereld. En zelfs zoiets eenvoudigs als een potlood, het zal wel eens op een schadelijke of op een verkeerde manier geproduceerd kunnen zijn. En zonder dat we het weten, zondigen we. Zondigen we tegen mensen. Zondigen we tegen God. Zondigen we tegen zijn schepping. En het mag ons gebed zijn, juist ook in deze 40 dagen tijd. Heer, waar doe ik het fout? Heer, waar zitten mijn verborgen zonden? Waar hou ik systemen in stand die schadelijk zijn voor mens en dier? En dat gebed, die hulp van boven, dat inzicht van God, we hebben het hard nodig. En natuurlijk, we kunnen ervoor kiezen om onze kop in het zand te steken. We kunnen ons onwetend houden. We kunnen gewoon doorleven. Dat kan, want die vrijheid, die hebben we. Maar dat leren we vanavond niet van Jezus. Jezus is radicaal. Jezus gooit heilige huisjes omver. Vanuit die heilige verontwaardiging dat het tempelsysteem corrupt en fout is. Dat het omvergeworpen moet worden. En zijn heilige ijver zou onze ijver mogen worden. Onze passie. Onze vurigheid. Maar kostte die ijver Jezus zijn leven? En het is dan de vraag aan ons, wat mag het ons kosten? Zijn wij bereid om kritisch naar ons leven te kijken? Zijn wij bereid om ook daadwerkelijk anders te gaan leven? Willen we dat oude afleggen, dat oude afbreken en willen we iets nieuws opbouwen? Als we dat durven en als we dat willen, dan bouwen we mee aan Gods koninkrijk. En in dat koninkrijk zijn er geen winnaars of verliezers. In dat koninkrijk is er genoeg voor iedereen. Dat koninkrijk van God, dat is eerlijk, rechtvaardig en goed. Eerlijk, rechtvaardig en goed voor arm en rijk, voor blank en zwart, voor slachtoffers, maar gelukkig net zo goed voor daders. En dat koninkrijk zal nooit omvergeworpen worden. Dat koninkrijk zal bestaan in eeuwigheid. Amen. Wij zingen gezang 482, de versen 1, 4, 5, 6 en 8. Gezang 482. Laten wij danken en bidden. Abba, Vader, laat ons hart nooit koud zijn, Heer. Koud zijn om uw wereld. Koud zijn om uw schepping. Koud zijn om slachtoffers van onze patronen en systemen. Maar geef Heer dat we ons ontwerpen. Dat ons hart gaat kloppen. Om deze wereld een beetje eerlijker en rechtvaardiger te maken. Dat we gaan inzien waar het bij ons schort. Waar we uw schepselen of uw schepping geweld aan doen. Heer, geef ons dat zicht, dat inzicht. En het is lastig om iets te veranderen wat we zo gewend zijn. Het is lastig om in te zien waar het misgaat. Want onze systemen zijn complex. We staan ver af van de bron van spullen die we kopen. Maar geef dat we ons best doen. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat we in vrijheid kiezen voor het goede. En spoor ons er alsjeblieft toe aan. Dat als we christen zijn, als we u toebehoren, als we volgelingen van Jezus willen zijn, dat het ook daarom gaat. Om hoe we leven. Hoe we aards leven. En Vader, het is vanavond niet alleen inzien, maar ook uitzien. Uitzien naar de omverwerping van systemen die schadelijk zijn. Als we denken aan Rusland of aan China. Waar mensen de dupe zijn, waar mensen vermorzeld worden. Waar er geen plek voor ze is, omdat ze tegen zijn, tegen het systeem, tegen de machthebbers. En we bidden om bevrijding. U heeft alle macht. U heeft de autoriteit. Jezus heeft de autoriteit van Lazarus. En we bidden u, doe zulke dingen ook in onze tijd. Ook al lijkt het vastgeroest, lijken systemen onwankelbaar. We zien er naar uit, we willen het geloven. Ook al kunnen we het niet geloven. Kom ons daarin ook te hulp. Vader, dank u wel dat we uw woord hebben. Dat we ook vanavond er nog bij stil mochten staan. En dan gaan we zo naar huis. En dan is het morgen weer de gewone week. De week waarin de taken wachten, de activiteiten die we gepland hebben. En we vragen het u, ga met ons mee. Wees ook in alles wat we doen onze God. Wees ons nabij. En help ons om te leven tot uw eer. Om die eer ook telkens te zoeken in wat we doen. En in wat we zeggen. En hoe we omgaan met mensen. Zelfs tot in onze gedachten. In onze gevoelens. En we vragen het u, wees ons nabij. Vader, zegen deze gemeente. Zegen de kerkenraad. Help haar in alles wat ze doet. En mag deze gemeente ook om elkaar heen staan. Mogen ze elkaar zien, voor elkaar zorgen. Mogen ze samen het lichaam zijn van uw Zoon. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we hier even mochten zijn. Even op adem mochten komen. Even met u mochten zijn. En daar danken we u voor, in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven voor de genoemde doelen. En wij zingen als slot ons slotlied op toonhoogte. Lied 55, dat is eigenlijk psalm 121. En ik stel voor dat we de versen 1 en 4 zingen. Dat was niet zo afgesproken, maar psalm 121 of op toonhoogte 55, de versen 1 en 4. bidden wij God om zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.